Handelingen hoofdstuk 3 en 4 willen we vandaag bekijken. We zijn bezig met een serie over de handelingengemeente, de vroege gemeente, de eerste jaren na de hemelvaart van de Heer Jezus. En Lucas, de schrijver van dit evangelie, die wil ons de verspreiding van het evangelie door de bekende wereld van die tijd laten zien. En vorige keer hebben we gezien hoe de gemeente tot stand gekomen is en dat er mensen met vreugde het woord aannemen, gedoopt worden, toegevoegd worden aan de gemeente en dat er eigenlijk een prachtige gemeenschap ontstaat van gelovigen die elkaar opbouwen, die zich toegewijd hebben aan het woord, aan elkaar. Maar in hoofdstuk 3 zien we daar En hoofdstuk 4 zien we daar al een omslag in. En de omslag is het feit dat wanneer wij werkelijk de Heere gaan dienen, wanneer wij werkelijk de Bijbelse boodschap van het evangelie gaan verkondigen, dan zullen er mensen zijn in deze wereld die die boodschap niet kunnen verdragen. Mensen die niet alleen die boodschap verwerpen, maar ook actief weerstand gaan bieden tegen de boodschapper. Actief weerstand gaan bieden tegen de verspreiding van dit evangelie. We weten dat er een tegenstander is. En we zien de eerste consequenties, de eerste uitingen van weerstand en vervolging die gaan plaatsvinden in die vroege kerk. Ik wil met jullie samen gaan lezen twee gedeeltes uit deze twee hoofdstukken. We gaan niet de hele hoofdstukken lezen. Dat zou wel veel tijd in beslag nemen. Maar we willen de kerngedachtes van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4, die van toepassing zijn op de preek vanmiddag, die willen we samen gaan lezen. We beginnen in hoofdstuk 3 en vers 1. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van gebed, het negende uur. Dat zou voor ons 3 uur 's middags zijn. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei, kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en ga lopen. En dat is precies wat er gebeurt in het leven van deze man. En er komt zo'n belangstelling van de menigten die daar aanwezig zijn, dat Petrus de gelegenheid neemt om een tweede preek te brengen. Hij had al een preek gebracht op de dag van Pinkster en nu komt er een tweede preek. En dit keer komen er 5000 mensen tot geloof. En er is dus sprake van een beweging, een opwekking die hier plaatsvindt. En in hoofdstuk 4 lezen we dat de religieuze elite, de religieuze leiders in Jeruzalem, dezelfde mensen die eigenlijk de Heer Jezus hebben gekruisigd, die gaan ingrijpen. Waarom? Omdat het evangelie een bedreiging is voor hun macht. En wat doen ze? Dat gaan we lezen in hoofdstuk 4. En terwijl zij, Petrus en Johannes, tot het volk spraken, kwamen de priesters, en nu komen er 11 categorieën van mensen die beschreven worden in deze in dit gedeelte. Kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht, En de Sadduceeën op hen af. De Sadduceeën, dat waren mensen die niet geloofden in de opstanding. En dit was precies wat Petrus en Johannes aan het verkondigen waren. Geërgerd, vers 2. Omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hoge priester en Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? En toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen, leiders van het volk en oudsten van Israël, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u de bouwers veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. En dan lezen we even verder in vers 18. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Wat een heerlijke vrijmoedigheid hebben deze broeders gekregen. In het uur van ondervraging, in het uur waarin ze onder druk gezet werden en vervolgd werden. En dit is dus het begin van de druk die opgevoerd wordt, die uiteindelijk gaat leiden naar de steniging van Stefanus in hoofdstuk 7 onder het toeziend oog van Saulus, ofwel Paulus. En dit is wat we zien gebeuren. Wanneer er een waar werk van God tot stand komt, dan is de tegenstander er als de kippen bij. En wanneer wij weerstand ervaren, en dat is eigenlijk het eerste punt van de boodschap, maar wanneer wij weerstand ervaren, kunnen wij ontmoedigd raken, kunnen wij gaan denken, ik doe het allemaal verkeerd, want de zegen van God rust hier niet op, dan moeten we eigenlijk andersom gaan denken. Wanneer we weerstand ervaren in het werk van God, wanneer wij weerstand ervaren door het doen van het juiste, wanneer wij weerstand ervaren in het verkondigen van de zuivere boodschap van het evangelie, dan doen we het goed. En wanneer we geen weerstand ervaren, moeten we ons afvragen of we wel de zuivere boodschap aan het prediken zijn. Want het evangelie, wanneer gepredikt op de Bijbelse manier, met een Bijbelse inhoud, brengt scheiding. Voor de een is het de geur van leven tot leven. En voor de andere is het een geur van dood tot dood. Met andere woorden, afhankelijk van de hartgesteldheid van de persoon die die boodschap hoort, komt er ofwel een positieve ofwel een negatieve reactie. Er is geen grijs gebied. Als er grijs gebied is, dan hebben we de boodschap niet duidelijk genoeg gebracht. Want uiteindelijk zal die boodschap een tweedeling maken in de mensheid. Ofwel zal het mensen een boodschap van leven tot leven worden, ofwel een boodschap waar ze niks mee kunnen, die ze verwerpen tot tot hun eigen ondergang. Nou, ik wil uit deze teksten die we samen gelezen hebben, wil ik 3 punten brengen. En de hoofdboodschap, de stelling eigenlijk van deze preek, die probeer ik vaak bovenaan de sheet te zetten van de punten. Die is als volgt. Wij hebben als gemeente de verantwoordelijkheid om vrijmoedig het zuivere evangelie te preken, ook als we daarin weerstand ervaren. En het eerste punt waar ik bij stil wil staan is dit. Dat de boodschap van het evangelie altijd op weerstand zal stuiten. De boodschap van het evangelie zal altijd op weerstand stuiten. Dat zien we inderdaad in dit hoofdstuk. Deze mensen die zich samengepakt hebben, de religieuze elite, de mensen die de macht in handen hebben, de mensen die het voor het zeggen hebben, die voelen zich bedreigd door dit evangelie, door deze beweging. Zolang het klein blijft, zolang het onder controle gehouden kan worden, is het geen probleem. Maar nu begint dit te groeien. Dit wordt groter en zij voelen zich enorm bedreigd hierdoor. Het evangelie is een bedreiging voor mensen die op verkeerde manieren bezig zijn in dit leven. In dit geval is het een bedreiging voor hun macht. Later in Handelingen 16, als Paulus een meisje wat bezeten is door een onreine geest, als hij die onreine geest uitstoot, als hij haar bevrijdt van deze onreine geest, wie wordt er boos? De mensen die eraan verdienen. De mensen die financieel belang hebben bij de waarziene, de geest van waarzien die dit meisje bezit. En het evangelie is een bedreiging voor mensen in deze wereld. Mensen die hun ego willen strelen, mensen die zich willen beroemen in hun goedheid, mensen die financiële belangen hebben uit zondige praktijken, mensen die dictatoriële manieren macht willen behouden, die worden bedreigd door het evangelie. En dat is eigenlijk zo in ieder hart. Want elk zondig hart buiten Christus heeft belangen, heeft bepaald genot in zondige praktijken, heeft bepaalde belangen in het wegduwen, in het verwerpen van het evangelie. Het vlees is de vijand van het evangelie. En wanneer wij die boodschap prediken, zal het vlees in opstand komen. Wanneer die boodschap gebracht wordt, is er iets in de verloren mens dat zich verhardt en wat zich weert tegen deze boodschap. Dit is een boodschap om jezelf te vernederen. Dit is een boodschap om jezelf te verloochenen. Dit is een boodschap om de knieën te buigen en Jezus als Heer over alles in je leven aan te nemen. En ons vlees verzet zich daartegen. Dus die boodschap die stuit altijd op weerstand. De Bijbelse boodschap is een strijd. We zien dit in Handelingen 7 als Stefanus zijn preek brengt. Hij noemt zijn generatie hardnekkig en onbesneden van hart en oren. U verzet u altijd tegen de Heilige Geest, zegt hij. Zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Hij zegt, dit is een tijdloos principe. Elke generatie door de Bijbel heen is een generatie die zich verzet heeft tegen de boodschap van God, tegen het werk van God. Hij zegt, wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Elke profeet in het Oude Testament liep een risico. En vele van de profeten hebben hun beroep, hun boodschap moeten bekopen met hun leven. Een ware dienstknecht van God is niet veilig in deze wereld. Want wat ze met de Heer Jezus gedaan hebben, Ze hebben hem uiteindelijk het zwijgen opgelegd. Dat doet de wereld al eeuwenlang, ook met zijn ware profeten. Het is de Heer Jezus die ook een soortgelijke boodschap heeft tegen de schriftgeleerden van zijn tijd. Hij zegt in hoofdstuk 23 van het Matthäus-evangelie, dat beroemde hoofdstuk waarin hij de huichelarij van de fariseeën aan de kaak stelt. Hij zegt, wee u schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u bouwt de graven voor de profeten en versiert de grafmonumenten van de rechtvaardigen. En u zegt, als wij in de tijd van onze vaderen hadden geleefd, hadden wij niet met hen meegewerkt om het bloed van de profeten te vergieten. Nou, dit is pure huichelarij. Want binnen no time, in het evangelie van Matthäus, gaan ze de ultieme profeet overleveren aan Pilatus. Al dus getuigt u tegen uzelf, zegt Jezus, dat u kinderen bent van hen die de profeten gedood hebben. Het was een, als je een profeet van God was, als je een profeet van God bent, laat ik het maar even in de tegenwoordige tijd zeggen, zorg dat je een goede levensverzekering hebt. Is het punt hier. Want de wereld tolereert de zuivere, krachtige, confronterende boodschap van het evangelie niet. En is bereid zelfs mensen het leven te ontnemen om die persoon tot zwijgen te brengen. Ook Paulus had zijn vijanden. Mensen die weerstand boden tegen zijn bediening. Het boek Handelingen staat er vol van. In hoofdstuk 13, ene Elimas, een tovenaar. Daarvan wordt gezegd dat hij tegen Paulus inging en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. Dit was iemand aan wie Paulus het evangelie bracht. En er was een stoorzender. Er was een vijand van het evangelie die actief probeerde deze man zijn geloof van het geloof af te houden. We lezen in Handelingen 19 in de stad Efeze dat er ene Demetrius was, een zilversmid, die flink verdiende aan het maken van afgodbeeldjes, zilveren afgodbeeldjes. Daar in Efeze stond de tempel van Diana, oftewel Artemis. En dat was een van de wonderen van de oudheid. Het was een enorme tempel, ongekend groot. En tienduizenden mensen die kwamen daarop af om deze god te aanbidden hier in de stad Efeze. En er werd flink geld verdiend door deze Demetrius en andere mensen die afgoden beeldjes maakten. En wat doet hij? Hij hitst de menigte op tegen Paulus. En massaal gaan ze naar het grote theater, wat vandaag nog steeds de ruïne van bestaat in het oude Efeze. En met duizenden mensen stromen ze naar binnen. En uiteindelijk beginnen ze 2 uur lang te schreeuwen voor hun God. Zo diep zit de haat, zo diep zit de toewijding aan hun afgoderij. En Paulus wil naar binnen gaan en de discipelen die moeten hem tegenhouden, want ze zouden Paulus levend verslinden als hij dit zou gaan doen. We lezen in Handelingen 23 dat er Joden waren die een complot vormden en die zich een eed aflegden om niet meer te eten en te drinken totdat zij Paulus gedood hadden. We lezen in 2 Timotheus aan het einde van het leven van Paulus, net voordat hij sterft, dat er een Alexander de Kopersmid is die Paulus heel veel kwaad heeft aangedaan. Einde van vers 15, hij is krachtig tegen onze woorden ingegaan. Overal waar de zuivere boodschap van het evangelie verkondigd wordt, daar zijn de vijanden op de loer. Daar is weerstand. Weet je nog, als Nehemia door God geleid wordt om terug te gaan vanuit de ballingschap naar Jeruzalem, om daar de stadsmuren van Jeruzalem weer op te bouwen. Wat gebeurt er? Zodra ze beginnen met werken, komen de omliggende inwoners bewoners van die regio, die komen in opstand, die verzetten zich tegen dat werk, die schrijven brieven met leugens over Nehemia en de Joden. En ze zijn vijandig, wat ertoe leidt dat de mensen moeten gaan bouwen met een werktuig in de ene hand en een zwaard of een speer in de andere hand. Ze moesten constant paraat zijn, omdat er zoveel verzet was, weerstand tegen het werk van God. Waar komt dat vandaan? Paulus zegt dat onze strijd niet met vlees en bloed is, maar met geestelijke realiteiten. En deze strijd tussen goed en kwaad is zo oud als de zondeval. Al in Genesis 3 lezen we dat God tegen de slang zegt dat hij vijandschap teweeg zal brengen tussen de slang en de vrouw. En tussen uw nageslacht, het nageslacht van de slang, en het nageslacht van de vrouw. En dat zien we al gelijk in de twee zonen van Eva. De een is het nageslacht van de vrouw, en de ander is biologisch het nageslacht van de vrouw, maar geestelijk het nageslacht van de slang. En wat gebeurt er? Abel brengt een offer. Hij wordt geaccepteerd, zijn offer wordt goedgekeurd door God, maar het offer van Kain wordt verworpen. En wat zien we? Dat Kain als nageslacht van de slang zijn handen verheft met moordlust en zijn broeder ombrengt in het veld. Dat is die vijandschap tussen licht en duisternis, tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk van de wereld. En dan wonen wij hier in ons rustige, kleine, vreedzame kikkerlandje. En ons land heeft christelijke wortels. Maar de vraag is, hoe lang zullen die christelijke wortels ons nog bewaren voor openlijke weerstand en zelfs vervolging? Zijn wij daar klaar voor? Zijn wij klaar voor een tijd dat ook in Nederland, als wij het zuivere evangelie prediken, dat daar juridische consequenties aan verbonden zijn? Dat wij lastiggevallen worden, dat wij belemmerd worden om onze God openlijk te aanbidden en om zijn woord te verkondigen. Er zijn bepaalde overtuigingen die de wereld haatspraak noemt. Als je die in het openbaar uitspreekt. Wij moeten ons schrap zetten, lieve mensen. En wij moeten moedig zijn. Wij moeten ons niet laten verrassen door de weerstand en de vervolging die plaatsvindt rondom elk ware werk van God. We moeten ook oppassen dat we niet de scherpe randjes van het evangelie weglaten. Het is heel makkelijk om het evangelie op zo'n manier te brengen dat het eigenlijk alleen maar geweldig en aannemelijk en makkelijk te slikken is. Maar weet je, er zijn gewoon aspecten van het woord van God. Er zijn gewoon onderdelen van het evangelie die ons niet geliefd zullen maken. Het bestaan van de hel. Een eeuwig oordeel wat eraan komt. De noodzaak om je te bekeren van zonden die in deze wereld doodnormaal zijn. Het vasthouden aan onze seksuele ethiek. Dat zijn allemaal dingen die wanneer we mensen naar de mond willen praten, wanneer we door de wereld geaccepteerd willen worden, het zijn allemaal dingen die we toch een beetje kunnen verbergen, kunnen achterhouden. Omdat we die niet openlijk eigenlijk willen verkondigen. Is dat misschien de reden waarom we 2 Timotheüs 3 vers 2 nog niet ervaren hebben? Allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Een tweede punt, een tweede kopstukje wat ik wil behandelen, is niet alleen dat wanneer wij het evangelie verkondigen dat we moeten rekenen op weerstand. Maar nummer 2, als we die boodschap aan dan gaan verkondigen, dan moeten we ook een exclusieve boodschap gaan verkondigen. Wat betekent exclusief? Dat betekent eigenlijk dat wij zeggen dat onze boodschap de enige ware boodschap is. Dat is ook al een zonde in onze postmoderne tijd. Hè, waarin er geen één waarheid is, maar iedereen heeft zijn eigen waarheid. En alle wegen leiden naar God. Maar de Bijbel is duidelijk dat het evangelie een exclusieve boodschap is. Dat alleen mensen die deze boodschap aannemen, werkelijk gered zullen worden. Dat lezen we ook in Handelingen hoofdstuk 4. Petrus, als hij ter verantwoording geroepen wordt door de leiders, zegt: de zaligheid, de redding, is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam. Niet de naam van Mohammed, niet de naam van welke andere guru dan ook, of elke religie dan ook. Alleen de naam van Jezus brengt redding. Er is geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. We lezen in Johannes 14 dat Jezus dat zelf ook beaamt. Hij zegt: ik ben niet een weg, nee, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Kan hij duidelijker zijn over het feit dat hij beweert de enige weg naar God te zijn? Buiten Jezus Christus is er geen redding. Er is geen ander fundament, zegt Paulus in 1 Korinthe 3, dat gelegd kan worden dan Jezus Christus. Er is geen ander evangelie, Galaten hoofdstuk 1, dan het evangelie, vers 7, van Christus. Er is geen andere middelaar tussen God en mens dan wie? Christus Jezus. De Bijbel benadrukt keer op keer dat de boodschap van het evangelie, Gods reddende werk, exclusief is. Alleen in Jezus is er redding te vinden. Jezus zegt het nogmaals in Johannes hoofdstuk 10. Ik ben de deur, niet een deur, de deur. Nu zijn er door de jaren heen allerlei eigenlijk afwijkende leringen gekomen op dit punt. Want dit vinden mensen moeilijk. Het is lastig om te slikken. En ik wil er gewoon eens een paar benoemen. En sommige zijn misschien wat meer relevant dan andere, maar ik heb ze gewoon een paar op een sheet gezet. Nummer 1, het universeel kindschap van de mens. Misschien heb je een klein beetje gevolgd dat David de Vos, een bekende evangelische predikant, aan het verschuiven is in zijn theologie. En een van de dingen die hij dus nu onderschrijft is dat ieder mens een kind van God is. Nou, het is zeker zo dat ieder mens geliefd is door God. Het is ook zeker zo dat ieder mens gemaakt is door God. Maar we moeten voorzichtig zijn om ook bijbels nauwkeurig te blijven op dit punt. De Bijbel zegt duidelijk dat alleen een gelovige in de Heer Jezus een kind van God is. Ja? En het brengt verwarring als je gaat zeggen, iedereen is een kind van God. Ja? Iedereen is geliefd door God, maar alleen als jij in de Heer Jezus gelooft, word je een kind van God. Alverzoening, wat is dat? Alverzoening zegt eigenlijk dat uiteindelijk iedereen gered gaat worden. Er zijn verschillende manieren waarop dit kan worden uitgelegd, verschillende versies eigenlijk, hoe je alverzoening kan zien. Soms zeggen mensen dat zelfs in de hel dat je nog tot bekering kan komen en dan alsnog naar de hemel gaat. Maar ik denk dat dit allemaal dwalingen zijn die niet te onderbouwen zijn vanuit het woord van God. Maar dit is ook weer een boodschap, een overtuiging die mensen hebben die ondermijnen de exclusiviteit van Jezus Christus. Alverzoening is geen bijbelse lering. Het annihilationisme, nou probeer dat maar eens 3 keer op rij snel te zeggen, is eigenlijk de leer dat wanneer mensen niet in de Heer Jezus geloven, dat ze dat hun ziel zeg maar vernietigd wordt. Dus dat er geen eeuwig oordeel is, dat er geen eeuwige hel is, maar dat mensen volledig uitgesnuft worden en dus ook niet meer geen bewustzijn meer hebben na dit leven. Dit is bijvoorbeeld iets wat de Jehovah's getuigen onderwijzen en er zijn ook andere mensen, zelfs eigenlijk binnen het evangelicalisme, die dit aantrekkelijk vinden. Ik denk niet dat dit te onderbouwen is vanuit de schrift. Sterker nog, ik denk dat dit vanuit vooral het boek Openbaring, hoofdstuk 14, te weerleggen valt. Dat er wel zoiets is als een eeuwig bewustzijn van mensen die niet in de Heer Jezus geloven, die weg van God de eeuwigheid zullen doorbrengen. Het pluralisme, wat is dat dan? Het pluralisme zegt eigenlijk, er zijn vele wegen naar God. Het pluralisme zegt, we zijn allemaal in onze eigen religies bezig met het beklimmen van een berg. En de een doet dat van deze kant en de ander van die kant. En we zijn elkaar een beetje aan het verketteren. Maar dadelijk als we allemaal de top bereikt hebben, dan zien we tot onze verrassing dat mensen uit allerlei verschillende religies die op andere plekken de berg op zijn geklommen, uiteindelijk samenkomen in die ene waar in die die universeel is. En dus moeten we maar ophouden om elkaar te verketteren. We moeten alle religies accepteren als geldige manieren om tot God te komen. Ik denk dat de teksten die we al gelezen hebben, heel sterk weerleggen. Dat pluralisme niet de Bijbelse zienswijze is. Maar nu komt er nog een genieperige. Het inclusivisme. Wat is dat dan? Het inclusivisme worstelt eigenlijk met de vraag, ja, oké, er is redding in Jezus, maar hoe zit dat nou met mensen die nooit de kans hebben gehad om het ware evangelie of de naam van Jezus überhaupt te kennen, te horen? Zouden we niet kunnen zeggen dat die mensen, als ze gewoon oprecht zoeken naar God, hè, ondanks dat ze geen speciale openbaring hebben, ze hebben geen Bijbel, ze hebben alleen maar de schepping, kunnen we dat niet gewoon zeggen dat mensen die gewoon oprecht met de beste intenties zoeken en zich proberen uit te strekken naar het goddelijke, kunnen we niet zeggen dat die mensen ook gered zijn? Voel je hem? Weet je dat Billy Graham aan het einde van zijn leven dit heeft aangehouden? Wat moeten we daar nou over denken? Kan je dat bijbels verantwoorden? Ik ga er een sheet bij halen om hopelijk het antwoord te kunnen geven hierop. Wat doen we nou met mensen die nooit het evangelie gehoord hebben? Hoe kunnen we daar antwoord op geven vanuit het exclusivisme? Met andere woorden, we willen vasthouden dat alleen mensen die in Jezus geloven uiteindelijk in de hemel kunnen komen. Nou, laten we beginnen met een paar feitjes. Nummer 1. Het aantal mensen dat nooit het ware evangelie gehoord heeft, is mogelijk kleiner dan wij denken. Waarom kleiner dan wij denken? Omdat bijvoorbeeld, als je kijkt naar de groei van de menselijke wereldbevolking, dan zien we eigenlijk in de tijdlijn dat er eerst een groei komt en dan krijg je een lijntje naar beneden. Wat is dat? De zonvloed. Hè? Dus daar komt een oordeel. Water komt over de aarde, mensen verdrinken. Alleen 8 mensen die overleven dit in de ark. En God begint eigenlijk opnieuw met een klein groepje mensen. En dan zien we dat de bevolkingsgroei weer uiteindelijk toeneemt. Maar die jaren is die bevolking vrij laag. En eigenlijk pas in het jaar 1800 zitten we op 1 miljard mensen. En na dat punt gaat het heel snel. Hè? Dan zien we die hele stijgende, sterk stijgende lijn. En daar zitten wij nu in. Die wereldbevolking die is nu aan het exploderen. Dus je hebt veel mensen voor de zondvloed. Hoeveel dat waren, dat weten we niet precies. De Bijbel is daar niet helemaal duidelijk over. Dat zouden er best aardig wat kunnen zijn. Maar goed, we weten dat gewoon niet. Maar wat we wel weten is dat er kennis van God in de aarde was. Waarom? Omdat Adam bijna 1000 jaar leefde. Dus hij heeft heel veel overlap met een groot deel van die wereldbevolking voor de zondvloed. Dus wat zien we? Dat er gewoon een grote kennis van God in de aarde is. Maar dat zien we ook na de zondvloed eigenlijk. Het boek Job. Job leefde ten tijde van Abraham. Hoe wist Job over God? Job leefde niet in het land Israël. Hij leefde in Saoedi-Arabië. Ver weg van waar Abraham woonde. En toch, tegelijkertijd dat Abraham leeft en je het verhaal van Genesis leest over Abraham, zit er dus iemand in Saoedi-Arabië en die heeft best wel wat kennis over God. Waar komt die kennis vandaan? Ik denk dat die kennis komt van mondelinge overlevering. Die verhalen die Adam heeft verteld aan zijn generatie, die is doorgegeven. Wist je dat er stammen zijn in de oerwouden van Zuidoost-Azië die scheppingsverhalen hebben die heel veel lijken op het scheppingsverhaal van Genesis? Die zonvloedverhalen hebben die heel veel lijken op de zonvloedverhalen van de Bijbel. Er is dus een mondelinge overlevering geweest van allerlei kennis van God in de aarde die naast de lijntjes van de Bijbel lopen. Melchizedek was een priester van de Allerhoogste God in de plek die later Jeruzalem zou worden. En Abraham die komt die man tegen, heeft een korte interactie met hem. En het is niet alsof Abraham hem iets leert. Nee, andersom. Melchizedek onderwijst Abraham. Onderwijst hem in een van de namen van God. Dus de conclusie die ik kan trekken is, ik denk dat er het aantal mensen dat geen toegang had tot kennis van God kleiner is dan wij denken. Waarom? Omdat er heel veel ook mondeling door werd gegeven. Maar dan wil ik niet zeggen dat er geen enkele mensen zijn die nooit iets over God gehoord hebben. Dat is heel aannemelijk, dat er mensen zijn die nog nooit het evangelie gehoord hebben. Hoe moeten we dan daarmee omgaan? Daarin moeten we even praten over algemene en speciale openbaring. Wat is dat? Algemene openbaring, dat is openbaring die je ontvangt, die ieder mens ontvangt in de schepping. We lezen bijvoorbeeld in Romeinen hoofdstuk 1, vers 20. De dingen die van hem, die van God, die zichtbaar, onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. Ja, dus mensen kunnen zonder ooit een Bijbel te hebben, zonder ooit een openbaring van God te hebben, een speciale openbaring, kunnen ze door de algemene openbaring, de schepping, kunnen zij iets weten over het bestaan van God. Zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. En Paulus zegt, dat is genoeg om zich niet te kunnen verontschuldigen. Zij zijn schuldig voor God, niet omdat ze het evangelie verworpen hebben, de bijzondere openbaring, maar omdat zij al de algemene openbaring verworpen hebben. En God zal hun ook niet beoordelen aan het einde van dit leven op basis van hebben ze Jezus aangenomen of niet. Daar hebben ze nooit over gehoord. God beoordeelt mensen alleen over de kennis die ze wel hebben. Nooit over de kennis die ze niet hebben. Hoe meer kennis je ontvangt, hoe groter de basis is waarop God jouw leven zal beoordelen. En ondanks dat sommigen, niet iedereen de kennis van Jezus ontvangt, heeft iedereen iets van de kennis van God meegekregen. Al is het maar alleen gewoon uit de schepping, de conclusie, dit moet gewoon gemaakt zijn. Maar wat doet de mens? Hij buigt zich toch neer voor een afgod. Hij maakt een beeld in de vorm van een schepsel en zegt, dit is mijn God. Hij had moeten concluderen, de schepping kan niet zichzelf gemaakt hebben. Er moet een hogere kracht zijn die niet uit de schepping komt, die boven de schepping staat. Hem moet ik aanbidden, maar wat doet de mens? Hij buigt zich neer voor een afgod. En dat zal de basis zijn waarop mensen, waarop God de levens van die mensen zal beoordelen. God is altijd rechtvaardig. Hij doet nooit iets verkeerd. Zijn recht is zuiver en juist, gepast en op maat. Niemand krijgt iets wat hij niet verdiend heeft. God neemt elk detail mee van wat jij wist, wat jij niet wist. En hij zal je leven volledig rechtvaardig beoordelen. Maar als jij al de algemene openbaring van God verworpen hebt, is God jou niet schuldig om ook nog eens een keer een zendeling met een Bijbel te sturen. Je hebt jezelf al gedisqualificeerd voor meer openbaring door de oorspronkelijke openbaring al te verwerpen. God is niks verschuldigd aan die mensen. En dus kan Paulus zeggen, zij zijn niet te verontschuldigen. Vers 20. Als laatste wil ik nog kort even één tekst aanhalen in Handelingen hoofdstuk 4. En dat is het principe eigenlijk dat dit evangelie niet alleen moet rekenen op weerstand, niet alleen een exclusieve boodschap is, en zo moeten we hem ook brengen, maar dat dit evangelie komt met een bovenmenselijk gezag. Want het is de Heer Jezus die als hij deze opdracht geeft in Matteüs 28, begint met de woorden, mij is gegeven alle macht. Dat is niet het woord voor kracht, dat is het woord voor autoriteit, gezag. Mij is gegeven alle gezag in hemel en op aarde. Degene die deze opdracht geeft om dit evangelie te onderwijzen, te prediken, te verkondigen, is degene die als hoogste de macht, de autoriteit en het gezag heeft ook over menselijke overheden en menselijke tijdgeesten. Het is deze Heer der Heren, Koning der Koningen, die dit evangelie ons toevertrouwt en zegt, ik wil dat jullie dit evangelie zuiver gaan verkondigen in deze wereld. En dus, als Petrus en Johannes bevolen worden om op te houden met het prediken van deze boodschap, zeggen zij in vers 19 van Handelingen 4, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. In hoofdstuk 5 hebben ze een soortgelijk antwoord. Als zij voor het hoger gerecht van de Joden komt, de Sanhedrin, dan zegt Petrus in principe hetzelfde. Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. Onze boodschap staat boven de autoriteit van overheden, van denktanks en van de tijdgeest van onze tijd. Wij moeten God meer gehoorzamen dan mensen. Wij moeten zeker ook onszelf onderschikken onder menselijk gezag, Romeinen hoofdstuk 13. Maar wanneer menselijke overheden ons oplegt, opdringt om iets te doen wat tegenstrijdig is met Gods wil, dan moet er geen enkele twijfel zijn dat wij God moeten gehoorzamen, meer dan mensen. Kan dat gevaarlijk zijn? Zeker weten. Worden mensen gedood omwille van gehoorzaamheid aan God? Zeker weten. Misschien nog niet in dit land, maar er zijn landen vandaag de dag waar dit gebeurt. Waar mensen hun geloof bekopen met hun leven. En er zijn voorbeelden in de schrift, door de tijdlijn van de Bijbel heen, van mensen die dit gedaan hebben. Die mensen die God meer gehoorzaam geweest zijn dan mensen. Denk aan de twee vroedvrouwen in Exodus. De farao die legt hen op om de jongetjes die geboren worden in de Nijl te gooien. En wat doen ze? Ze weigeren. Ze weigeren om gehoorzaam te zijn aan mensen. Omdat zij een geweten hebben over het niet vermoorden van kleine babytjes. Denk aan de vrienden van Daniël en Daniël zelf. Die in het boek van Daniël beschreven worden. Als jonge mannen en later Daniël in zijn ouderdom. Als mensen die in een vijandige situatie, vijandige context, niet toegeven aan gehoorzaamheid aan mensen. Omdat dat ongehoorzaam zou zijn aan God. Deze drie vrienden, op het moment dat Nebukadnezar een groot beeld opstelt en mensen bijeenbrengt om hen te laten buigen voor het beeld, weigeren om te buigen. Daniël zelf, op het moment dat een wet wordt doorgevoerd waarin het 30 dagen lang niet toegestaan is om een verzoek uit te brengen naar God, alleen naar de koning. Wat doet Daniël, wetende dat dit ondertekend is, verzegeld is, wetende dat dit van kracht is, zonder dat hij zijn gordijnen dicht doet, gaat hij gewoon door met zijn gewoonte om 3 keer per dag richting Jeruzalem naar de Allerhoogste God te bidden. Hij wordt daarvoor uiteindelijk ook in de leeuwenkuil geworpen en God beschermt hem, net zoals de jonge mannen, zijn vrienden, Hanania, Misaël en Azaria beschermd worden in die hete oven. De wijzen die worden door Herodes opgeroepen om terug te komen en verslag te doen over dit kindje waarnaar ze op zoek zijn. En wat doen ze? Als God hen waarschuwt in de droom om een andere weg terug te gaan, weigeren zij om gehoor te geven aan het bevel van koning Herodes. Lieve mensen, wij hebben een hogere autoriteit. Wij staan onder gezag van de Heer der Heren en de Koning der Koningen. En alhoewel christenen zeker ook vreedzame mensen zijn, christenen ook zeker mensen zijn die zich onderdanig willen opstellen aan overheden en menselijke wetten. zullen wij uiteindelijk onze loyaliteit bovenal aan onze heiland moeten geven. Zeker ook in het verkondigen van het evangelie wat reddend is. De enige boodschap, de exclusieve boodschap, de enige boodschap die hoop geeft, de enige boodschap die mensen uit de duisternis kan trekken en in het licht kan plaatsen, dat is de boodschap waarin wij gecommitteerd zijn. Om deze vrijmoedig en zonder angst, ongeacht de consequenties, te verkondigen in de wereld.